Ik eet een AHA Muesli Reep Zero. Ja, Zero.
We suiker. Zijn begonnen, Bram.
Zero suiker.
We zijn begonnen.
Met rood fruit. Goed, wat gaan we doen vandaag?
Van alles.
We gaan praten met Laura de Graven.
Ja, zij is voedseljournalist en kookboekschrijver. Ja, en alles wordt steeds duurder in de supermarkt. Dus we gaan kijken hoe zij het oplost.
Inderdaad. En we gaan maar weer eens bellen met Wil Eikelboom, mensenrechtadvocaat. En dat gaat over de nareisbeperking. We hebben het er al vaker over gehad. Ja. Als je vlucht en je komt in Nederland terecht, dan mag je je gezin niet laten overkomen. Maar die maatregel is voorlopig opgeschort en waarschijnlijk verdwijnt hij helemaal. Dat is goed nieuws. Daarmee is het probleem opgelost. Maar we willen van Wil graag horen hoe het er eigenlijk nu echt voor staat. En
ja.
Eddie Uthoen, wat heeft hij gedaan, Wilbert?
Ja, Eddie Uthoen heeft een soort van revelation gehad volgens mij in de kerstvakantie. En hij gaat ons daarin meenemen. Hij gaat kijken wat wij daarvan weer mee kunnen nemen. En dat is het volgens mij vandaag, hè?
Zeker. Dit is de linkse mannen lossen op.
De linkse mannen lossen het op.
Ik denk dat het handig zou zijn als de oude situatie terugkomt.
De linkse mannen lossen het op.
Ik denk dat heel veel Groningers niet weten op wie ze moeten stemmen.
De linkse mannen lossen het op.
En die zijn voor alle Groningers om hen te helpen.
De linkse mannen lossen het op.
Hey, we've got a problem here.
Ja, Bram, helaas niet in Omni, maar weer in USPA.
Omni is nog een extra week dicht. Ja. Vakantie hebben ze hard nodig, denk ik ook wel.
Ja, en ik heb ze deze week gezien. Ze waren erg uitgerust en alweer bezig met het nieuwe menu.
Dat is voor ons altijd goed nieuws, nieuwe menus.
Zeker, en ook qua ontbijtopties schijnt wat bij te komen.
Ja, want wij eten daar vaak het ontbijtje.
Na het opnemen van de linkse mannen.
Is voortreffelijk.
Ja, is geweldig.
Tot zover de sponsoring toch? Locatiesponsoring.
Ja, niet echt. Niet want we betalen altijd.
Ja, wij betalen altijd. Het is gewoon liefdewerk wat we doen.
Zeker.
Het is 2023.
Ja.
Al onze collega podcastmakers hebben het daar dan uitgebreid over.
Die zeggen, kunnen we het nog zeggen? Gelukkig nieuwjaar. Dat nee. Zeggen ze dan. Zo zijn ze. Ja,
zo zijn ze. Je vroeg mij gisteren in de auto op weg naar een opdracht die we deden.
Winschoten.
Voor een boerderijenplan, visie.
Ja.
Daar gaan we verder niet over uit bij de dames en heren, rustig maar. En wordt dit een leuker jaar? Toen zei ik, nou, ik denk het niet eigenlijk. Het wordt meer van dezelfde ellende.
Ja, jij bent alle hoop verloren eigenlijk.
Ben ik al verloren, helemaal.
Ja,
dus ik denk, we moeten er in de tussentijd maar het beste van maken. En wat dan wel positief is, ik las, er is een nieuwe telescoop gelanceerd.
Mm-hmm.
De James Webb telescoop, heel duur.
Ja.
En die doet het fantastisch meteen.
Geweldig.
Dit gaat ergens naartoe. Je kijkt me aan, gaan we nu een wetenschappelijke podcast bedrijven.
Elon Musk ben jij. En, oh, leuk ruimtevaart.
Die vindt allemaal aardeachtige planeten.
Ah, mooi.
En het kan dus best zijn dat we gewoon ergens de komende decennia toch een keer ergens leven gaan ontdekken. En dat lijkt me dan ook een goed moment om gewoon hier op aarde maar met z'n allen een punt achter te zetten.
En daar te gaan koloniseren.
Nee, het aan die...
Houd aan hen gewoon.
Over te laten.
Hopelijk gaat het beter bij jullie.
Juist.
Ja.
Jij zit hier met de griep die eraan komt, eindelijk maar toch ook bij jou.
Nou, ik ben bang dat ik hem heb.
Nee, maar dan heb je hem.
Ja, waarom is dat zo?
Dat is gewoon zo.
Ga ik het dan manifesteren?
Nee, maar het is zo. Dit is deze griep die echt... Ik heb hem gehad.
Hels is.
Alexander heeft hem gehad.
Ja.
Die is hels.
Ja.
En als je, op het moment dat je denkt dat je hem hebt, heb je hem. Dus dit gaat...
Dus een kleine spierpijn, een beetje keelpijn.
Vanavond... Of het is weer corona, kan natuurlijk ook.
Kan natuurlijk ook, ja.
Jezus, maar dan hadden we even moeten testen.
Ja, dat is heel gevaarlijk, hè?
We hebben het er maar niet meer over.
Nee, maar jij hebt hem gehad en je hebt hem overleefd.
Zeker, maar het was wel zo kinderlijk dat je dan weer op de bank ligt te kronkelen. Zoals Alexander dat ook net zei.
Ja, heftig zeg. Ja. Ik zie er niet naar uit, dus ik hoop dat het niet zo is. Nee. Ik heb een vrij rustige dag vandaag.
Dan kun je
dus ik hoop dat ik in de rust gewoon die griepen soort van toch aan me voorbij kan laten.
Tot zover onze persoonlijke ontboezingen, die we niet eigenlijk heel vaak doen. Maar,
nee, maar het is toch leuk.
Aan het begin van het jaar heel even. Ja. Ik dacht even toch nog iets wat heet van de naald is. We nemen dit op vrijdagochtend op. Hè.
Ja.
We lazen vanochtend iets
Jij
politieks.
Las vanochtend.
Ik las vanochtend.
Ik heb nog geen nieuws toe genomen.
Jan Segers weg bij de... Per direct ook, weg bij de ChristenUnie.
Ja,
als
waar gaat
Kamerlid,
hij heen?
Ik weet het niet. Waarschijnlijk de een of andere PricewaterhouseCoopers of zo. Dat doen ze toch altijd allemaal. Nou ja, hij is natuurlijk een hele goede christen, dus hij doet dat niet. Hij gaat zich inzetten voor de maatschappij, denk ik.
Echt een beetje André Rauwvoet-achtige banen nemen.
Ja, oh ja, ja. Nou ja, goed, hij is dus daar weg. Ja, en ik dacht, ja... Kijk, ik heb zo'n toch wel lichte haat opgebouwd voor de ChristenUnie. Omdat ze toch in hun drang zijn om mee te regeren, VVD light zijn gebleken. Eigenlijk alle partijen die bij VVD in het kabinet zijn, worden er zo van VVD light.
Ja.
Ik vind het echt een man zonder ruggengraat. Ik denk dat het goed is dat hij weggaat.
Ja. En nu?
Dan komt Mirjam Bikker. Ik weet niet wat ik van haar moet gaan verwachten. Maar het probleem Gert Jan Segers is hierbij opgelost.
Ja, en waarom is het nou eigenlijk precies zo'n heel groot probleem? Omdat hij de verpersoonlijking is van de VVD-lighting van de ChristenUnie.
Ja, en van het dus niet durven kiezen voor je idealen, maar altijd blijven kiezen voor je machtspositie.
Dat zouden wij nooit doen.
Nooit. Nee. Bumper.
De linkse mannen lossen het op.
Ja, Bram. Ik heb een tijdje op het platteland gewoond, ja? Zoals je misschien wel weet.
Zeker.
En kocht ik mijn spullen voornamelijk bij de boer. Recent is bij de boer waar ik knolselderij en dat soort dingen kocht, is de prijs verhoogd van 1,25 naar 1,30. Maar...
Dat valt te overzien, zou ik
dat
zeggen.
Dat valt te overzien, ja. En toen kwam ik hier in de supermarkt. Nou, en het prijsspel van de supermarkt meet ik toch wel af aan Ben & Jerry's. Want ik weet gewoon nog altijd, ik weet nog dat dat 4,65 per pot was.
Maar jij kocht vaak Ben & Jerry's?
Ja, vroeger ja. Nu niet meer, maar dat is nog wel een soort van, als ik dat zie, dan weet ik, zo hard zijn de prijzen gestegen.
En hoe duur is de Ben & Jerry's nu?
Volgens mij 6,40.
Jezus.
Ja, dus het gaat hard met de prijsstijgingen van voedsel in de supermarkt.
Ja, en dat gaat dus alleen maar ook door dit jaar. En wij dachten, omdat we elkaar gisteren, en we spreken elkaar vaker, misschien is het een goed moment ook om je dieet te gaan veranderen. Ja. Mensen thuis, want dat gaat toch een beetje richting zo'n lekkere lifestyle.
Gelijk al een oplossing in lifestyle
die we gaan maken hier.
Toch een, misschien een goed voornemen-achtig onderwerp.
Ja. En dan kunt u uw dieet misschien gaan veranderen. Dan gaan we over bellen met een voedselstudent. Nee, dat gaan we niet doen op die manier, maar we gaan wel praten over misschien moet je iets anders gaan kopen in de supermarkt.
Ja. Want we hadden het bijvoorbeeld gisteren over, jij ziet het prijsspel van de supermarkten. Kip is jouw graadmeter. Ja, en kip, vertel ons over de prijs van kip.
Ik moet zeggen, een kippetje vind ik lekker. En dan kocht ik natuurlijk uiteraard altijd de biologische kip van de Albert Heijn. Nou, wel van Albert Heijn, dat is dan wel weer slecht, dat snap ik. Maar goed, dat kocht ik van Albert Heijn. En die maakt hij dan zo, die kruid ik dan zo'n beetje lekker. Lekker kippetje.
Lekker gekruid.
Maar dat is dan al, was natuurlijk al gewoon, je betaalde daar dan weet ik 6, 7 euro voor. Wat ik echt, dat prima is al.
Een hele kip?
Nee, 300 gram.
Oh, 300 gram.
Kipfilet.
Oh,
ja. Maar nu betaal je daar gewoon 10, 11 euro voor. Wat goed is, hè, want ik denk ook, dat moet ook, want het is natuurlijk een...
De kip moet zijn huid duur verkopen.
Absoluut waar. Alleen daardoor, doe ik het dus niet meer. Wat ergens hypocriet is of zo. Want dan is het dus bij mij ook dus alleen maar als ik economisch word geraakt, neem ik de beslissing om het niet meer te eten.
Ja.
Maar ja, het is ook een teken aan de wand.
Ja.
Ik eet nooit...
Wat eet je nu?
Niks meer.
Nee. Bonen, die kruid ik dan lekker.
Sojabonen. Nee, ik eet nog genoeg lekkere dingen hoor. En ik vind dat ook goed. Alleen ja, dat is mijn... Dus
geen kip
jouw Ben & Jerry's is mijn kip. Maar we gaan bellen met een... Iemand die er...
Een voedseljournalist en kookboekauteur. En vooral kookboeken die gaan over Nederlandse producten, over regionale
en
producten.
En ze heet Laura de Graven.
Hoi, met Laura.
Dit is
Hallo.
Dit is Bram Douwens. Ja, ik bel jou dus. Bram
Douwens. Bram belt jou, maar ik ben Wilbert. Oh. Hallo, welkom in de linkse mannen.
Dank jullie wel.
Ja, en Laura, jij bent kookboekenauteur en voedseljournalist. Waar gaan die kookboeken van jou over? Ik zei net al, die gaan voornamelijk over Nederland, maar niet alleen maar, hè?
Klopt. Ik ben ooit begonnen met het Amsterdam kookboek. En daar spring je achter op de fiets en neem ik je mee door Amsterdam. Nederland kookboek heb ik geschreven. Daarmee neem ik je eigenlijk achterop mijn elektrische motor door Nederland. En ik heb ook lekker lokaal geschreven. Dat ging echt over echt alleen maar lokale producten in Nederland. En ik heb ook recentelijk nog een boek geschreven over Oostenrijk. Waar ik ook op mijn elektrische motor naartoe ben gegaan.
Het gaat maar door.
Over ik en Oostenrijk. Ja, inderdaad. Okay. Blijf maar ontdekken.
Ja. Hey, en we hadden het net over de prijzen in de supermarkt. Ik soort van peil de prijs aan de hand van Ben & Jerry's. Bram doet dat aan de hand van kip. En die dingen zijn allebei best wel wat duurder geworden. Hoe ervaar jij de prijsstijging in de supermarkt op dit moment? En heb jij ook een product waar je dat aan afmeet?
Ik merk wel, ik denk dat iedereen dat wel doet, dat de prijs inderdaad... ik merk het eigenlijk met name als ik afreken, dat ik dan echt denk van, oh wow, dit is eigenlijk best wel veel of zo.
Ja.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik kijk zelf niet zo heel erg naar prijzen, want ik vind het belangrijker dat ik een goed product koop dan dat het Dan betaal ik liever iets meer en dan weet ik dat het goed is geproduceerd. Dan dat ik echt ga kijken van, ik pak nu het goedkoopste product.
Ja.
Dus ik moet zeggen, ik hang het niet echt op aan het product. Maar ik merk inderdaad wel dat het is gestegen.
Maar je zegt dus eigenlijk al iets heel goeds volgens mij. Want dat zou natuurlijk ook de manier misschien moeten zijn hoe we nu nog meer onze boodschappen zouden gaan doen. Dat we dus alleen nog maar kiezen voor kwaliteit, dat het wat duurder is. En dat we dus misschien ook gewoon minder gaan consumeren, minder gaan inslaan.
Klopt, ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat, ik kreeg laatst een persbericht van de Universiteit Wageningen, dat we eigenlijk de prijs die we nu betalen voor bananen, dat die eigenlijk 2 keer zo hoog zou moeten zijn.
Ja.
Om, als je kijkt naar, zeg maar, de chemicaliën die er allemaal opgespoten moeten worden, zeg maar, hoe slecht het is voor de natuur. En zeg maar de biodiversiteit, zouden we eigenlijk het dubbele moeten betalen.
Ja, dus we betalen zo, ondanks dat de prijzen stijgen, betalen we dus nog steeds gewoon wel te weinig.
Ja, dat maar denk ik zeker.
Maar dat is natuurlijk een zure boodschap voor mensen die het amper al kunnen betalen.
Ik kan het betalen en ik wil het betalen, maar ik kan me inderdaad, het is ook helemaal niet zo dat ik zeg van, iedereen moet dat betalen. Ik denk dat iedereen gewoon in zijn eigen portemonnee kan kijken en gewoon kan zeggen van, ja, kan ik het? Ja, kan ik het niet? Nee, ook helemaal goed. En dat snapt iedereen.
Ja, en we dachten, dan gaan we nu wel ook een beetje naar de oplossing toe. Ja, want dat is natuurlijk de linkse mannen lossen het op.
Maar voor de goede orde, zeg maar, bij die oplossing hoort dan wel dat wat vooral duurder wordt dan ook dierlijke producten, dus vlees,
ja, dat is zuivel. Zeker op dit moment. Zijn dat de dingen die
kaas, eieren, melk en dat soort producten. Dus ja, nou goed, Wilbert, ik pak jou een punt
nee,
over.
Nee, ga maar door.
Dus het is toch ook dan het punt, zou je zeggen, dat mensen ook hun dieet echt gaan veranderen.
Ja, zeker. Ik denk dat inderdaad, als je kijkt naar plantaardig eten, dat je daar echt mega winst op kan halen. Door bijvoorbeeld bonen te kiezen.
Ja.
Weet je, als jij zo'n hele grote zak met gedroogde bonen koopt, daar zitten super veel eiwitten in. En daar heb je eigenlijk maar, ja, als je dat weekt, dan wordt het nog, zeg maar, een massa nog groter. En dat kan je hartstikke goed ter vervanging gebruiken voor bijvoorbeeld vlees. Of als je bijvoorbeeld noten pakt. Of ik denk dat daar inderdaad een deel van de oplossing zit. En ook als je kijkt naar lokale en seizoensgebonden producten, die zijn eigenlijk vaak vrijwel altijd goedkoper dan producten van ver. Dus ik denk dat je ook daarmee, dus als je echt meer met de seizoenen mee gaat leven, dat je dan ook veel goedkoper uit kan zijn.
Ja, en hoe zie je dat, waar iets vandaan komt?
Ja.
Ik kijk zelf persoonlijk altijd, want in de supermarkt is het eigenlijk verplicht, hè, dat bij in ieder geval groente en fruit staat waar een product vandaan komt. Dus daar staat de herkomst vermeld. Dus ja, ik kijk altijd van, koop ik appels uit Nederland of komen ze uit Chili of Nieuw-Zeeland? Nou, dat komt altijd ook daar vandaan. Dus die koop ik dan gewoon niet. Dus dat is wel echt een goede tip. En bij sommige winkels kan je het helaas niet zien. Maar ja, je kan, weet je, in een Turkse winkel of bij op de markt. Maar ja, ik gebruik vaak als indicatie van, als het te goedkoop is om waar te zijn, zeg maar, dan komt het vaak van ver. Dus bijvoorbeeld bessen in de winter, die komen eigenlijk altijd uit Peru. Boontjes uit Kenia, weet je, dat die dan ineens voor €2,99 of €1,99 of soms €1,50 in de winkels liggen. Ja, dat kan bijna niet, zeg maar. Nee. Dus dat,
We weten ook zo slecht volgens mij, want ik weet dat zelf amper, en ik denk er zelf ook veel te weinig over na, merk ik nu alweer, wanneer je wat eet, wanneer iets seizoensgebonden is.
Klopt, ja. Nou, ik heb in mijn boek Lekker Lokaal ook echt een seizoenskalender met alleen maar producten uit Nederland opgenomen. Dus ja, mocht je echt willen weten van wanneer is...
Koop dan Lekker Lokaal.
Het is wel echt een tip. Ja,
is goed.
Ik kon het zelf niet vinden. Dus ik heb het zelf ook echt opgesteld in samenwerking met boeren en tuinders. Ja. Om te kijken van wat is er inderdaad echt in het seizoen. Ja. Maar ja, en wat trouwens ook nog een goede tip is, als je nog goedkoper wil gaan eten, dan kan je natuurlijk ook zelf gaan verbouwen. En dan leef je helemaal met de seizoenen mee.
Precies.
Dan moet je wel dat kunnen doen natuurlijk.
Ja.
En,
dat ik wil wel altijd hebben, maar ja, dat kan wel heel leuk zijn. Ik hoor wel steeds meer mensen die dat doen.
En wat is nu in het seizoen? Dus als ik seizoensgebonden wil eten in januari, wat eet ik dan aan fruit en groenten? Ja, ik wil gewoon naar huis gaan.
Dit is wel echt een moeilijke vraag.
Je kan toch ook helpen? Ik heb Laura nu in de lijn. Jij zit tegenover mij. Jij weet ook wat van voedsel. Dus help mij nu gewoon even.
We bellen Laura nu. Ja. Dus, ja.
Help mij nou gewoon even. Los het voor mij op.
Nou,
en voor de mensen thuis.
Dat je vrij goed zit als je in de knollen- en kolenhoek gaat zitten.
Ja, boerenkooltjes.
Een boerenkooltje, een spruitje, een aardpeer, een knolselderij. Weet je, dat zijn allemaal wintergroenten waar je wel goed mee zit.
Ja. En die gedroogde bonen, die kunnen dan het hele jaar door dus, want die heb je gewoon droog thuis.
Ja,
maar wat maak je daar nou voor lekkere dingen van? Want ik zie Bram al, die zat net te praten over het kruiden.
Gedroogde
bonen. Het kruiden van zijn over het kruiden van zijn kip zat hij net te praten.
Geen
nou,
heel
toen,
veel op
toen
nu,
vond hij het,
voor alles.
Toen zag het er allemaal heel vrolijk uit, maar met die bonen wordt het toch ingewikkeld, zie ik. Heb je verlossing?
Arme Bram, ik ga je helpen. Ik heb een hele goede tip, namelijk maak hummus.
Ah.
En een leuke tip is zeg maar dat als je, ik weet niet, jullie wonen in Groningen, hè?
Ja, zeker.
Daar heb je diktromerwten. Kennen jullie die?
Diktromerwten?
Nee.
Ja?
Nee.
Oké. Okay. Nou, die koop je via Wild Farming, kan online. En daar maak je echt de allerlekkerste hummus mee. Echt gewoon nog lekker dan met kikkererwten. Maar in ieder geval, dat is een ding. Wat ik ook heel erg leuk vind, is falafelballetjes maken bijvoorbeeld. Van lokale bonen. Of bonen in tomatensaus. Ik zit er allemaal bonen.
Daar haak ik weer een beetje aan voor.
Daar haak je een beetje af.
You had me at hummus.
Oké, dan zou ik echt in die Israëlische, hoek gaan zitten. Ja, dan heb je altijd wel...
Ik kan hier wel wat meelaan. Ik vond het... Wij willen graag een hands-on tasje zijn. We zijn nimmer hands-oner geweest als nu, toch,
Gilbert? Heel erg concreet.
Het is heel erg concreet.
Dankjewel.
Ja,
nou, een fijne dag nog.
Ja.
Nou, jullie ook.
Doei.
Doei.
De linkse mannen lossen het op.
Oké, okay, hummus maken. Ja, dat moet ik ook gaan doen, zelf hummus maken.
Heb je een staafmixer?
Zeker, natuurlijk.
Of een blender?
Heb ik ook, ik heb allebei.
Een keukenmachine?
En dat heb ik dan weer niet.
Nee?
Nee.
Oh, nee, ik ook niet.
Dat is dan wel duur en dat staat ook in de weg. En zo kokerig ben ik dan ook weer niet. Heb jij geen keukenmachine? Ik vind jou wel zo'n keuken.
Ik heb wel een keukenmachine, maar die staat ergens anders.
Natuurlijk.
Ja, maar ik wil hem eigenlijk wel in mijn huis hebben.
Ja, ja. Dat begrijp ik, ja.
Ja, maar ik heb geen vaatwasser, dus met zo'n keukenmachine is dan wel weer gelijk veel afwas.
Ja. Problemen van de moderne man, anno 2003.
Ja, ik ben een hele moderne man.
Over moderne mannen gesproken.
Ja.
Een van de modernste mannen die ik ken is Eddie Uthoen.
Ja.
En onze Eddie...
Oi, wat is Eddie?
Ja, en Eddie die heeft natuurlijk ook... die had vorig jaar natuurlijk een jaar waarin hij toch bij ons is doorgebroken. Daarvoor had hij een lange carrière bij RTV Noord. Is even stil geweest. En wij hebben Eddie weer op de kaart gezet. Nou, we weten allemaal dat Eddie een beetje richting Tesla ging. Eddie is in Qatar geweest. Maar Eddie heeft toch ook 2023 aangegrepen om zijn leven...
Zijn innerlijke reis aan te gaan.
Juist.
Ook.
En daar heeft hij een reportage over gemaakt.
Ik ben Eddie Uthoen. En het gaat heel goed met mij. Ik heb het goede voornemen uitgevoerd. Ik ben met de Wim Hof methode begonnen. En weer, ik kijk de YouTube filmpjes van Wim Hof. En op dit moment heeft dat mij in een ijsbad doen belanden. En ik ben helemaal bloot nu. Ik wou even zeggen dat ik op dit moment ongelooflijk gelukkig ben. Goed gevoel. En ik ben blij. Heel blij. En het gaat goed met mij. Ik heb eigenlijk niks toe te voegen op dit moment. was Eddie Oethoen vanuit Bad.
De linkse mannen lossen het op.
Ik hoop dat iemand Eddie dan toch nu uit dat ijsbad trekt. Maar het lijkt me niet goed aflopen.
Nou, ik weet nog van mijn ijsbad. Jij dat je dan nu hierna sta je in een soort van spreidstand. Alsof je aan het paardrijden bent. Zo van die bewegingen van links naar rechts met je handen te maken. Dus dat is Eddie nu aan het doen.
Maar het is toch echt heel erg. Ik bedoel... ik heb mij uit een soort van hate listening heb ik dus wat podcasts geluisterd in de categorie lifestyle en mental health.
Ja.
En dan gaat het over dit soort dingen. Het is toch ook je reinste oplichterij, is het dit.
Ik weet niet, een ijsbad, je reinste oplichterij. Is het misschien allemaal... Ja. Ik denk er wel veel over na de laatste tijd. En dan vraag ik me af, is het nou symptoombestrijding... Of pakken we de problemen bij de kern?
Bent
dat wel.
Ik denk wel dat jij een type bent dat daar gevoelig voor bent. Jij zou die kant ook op kunnen gaan.
Ja, ik zou opeens gewoon echt een fit...
Nou, fit weet ik niet. Maar wel iemand die ook gewoon een podcast zou kunnen maken... over mental health. Toch?
Ja, zeker. Dat zou zomaar kunnen.
Dat zou maar kunnen, toch?
Ja.
Hè?
Ja, maar ik mediteer ook wel 's ochtends.
Ja.
En ik doe yoga.
Ja, dat zit allemaal heel ver van mij.
Ja, maar hoe ontspan jij dan?
Gewoon. Ik ben gewoon eigenlijk...
Jij bent ontspannen?
Ik ben ontspannen.
Oh, god.
ik heb dat niet...
Je bent zo geboren.
Ja. Nou, voor mij is mijn... Als ik echt een beetje over de kop zit of zo, dan ga ik dus altijd een film kijken. Gewoon, tik een koptelefoon op, film van 2 uur kijken. En dan... ondertussen ben je lekker aan het appen, joh. Ik mijn zielen roeselen, leg ik hier boven. Oké. Oh ja, goed. Dat is nog eventuele extra gast die we kunnen regelen.
Ja, toch?
Heel goed. En dan ga ik een film kijken en dat helpt. Dat helpt.
Nou, ik vind je anders... voor iemand die intern heel rustig is, vind ik het wel heel raar... dat je hier net je muslireep soort van zo verkruimelt voor je. Ik vind het heel zenuwachtig overkomen.
Ik wil hem opeten, maar dat is te plakkerig in je mond.
Ja.
Goed.
De linkse mannen lossen
het op. We gaan over iets heel anders praten. Iets serieuzers. Veel serieuzers. Zoals je ongetwijfeld weet... was er afgelopen jaar... nogal wat te doen rondom de komst van veel vluchtelingen naar Nederland. Dat was vooral heel slecht geregeld voor deze vluchtelingen. En een van de oplossingen was om de vluchtelingen beter te spreiden in Nederland. Omdat iedereen in Ter Apel moest... zitten. Maar daar stond dan tegenover, want anders ging de VVD niet akkoord, dat het gezin niet mocht nareizen. Dus je komt hier als jonge man of als jonge vrouw of als vader of als moeder. Je vraagt asiel aan, dan heb je recht op het feit dat je gezin ook mag komen. Maar in deze nieuwe regeling mocht het gezin dan pas komen als je ook een huis had. Maar ja. Dat blijkt in strijd met allerlei universele rechten van de mens. Dus het is opgeschort.
Dus ja, maar Nederland zei het klopt wel.
Maar Nederland zei het klopt wel en blijft ook wel hangen in het feit dat het noodzakelijk is om de asielcrisis op te lossen in Nederland.
Met Wil.
Dag Wil, hoi. En Wil Eikenboom, mensenrechtenadvocaat, al eerder bij ons hierover in De Linkse Mannen geweest. Ja. Die volgt tot op de voet. Ja, het kabinet Wil heeft dus die nareisbeperking opgeschort. Dat oogt dan heel sympathiek, maar heeft volgens mij een hele cynische reden, toch?
Ja, de reden is dat ze alle rechtszaken daarover aan het verliezen zijn.
Ja.
En dat volgens mij een beetje zat waren. En ik heb ook het idee dat de IND, die natuurlijk onder de staatssecretaris valt en al die zaken moet doen, daar ook een beetje tabak van had. Want ze moeten dan beslissingen nemen. Vervolgens verliezen ze de rechtszaak en dan moeten ze weer een nieuwe beslissing nemen. Het kost natuurlijk allemaal tijd en geld. Dus volgens mij is dat de reden.
Ja, want het is nu zo dat er komt half februari een definitieve uitspraak van de Raad van State, geloof ik.
Ja. Ja. Klopt, ja. Daar is gisteren een zitting geweest.
Ja.
Die heb ik gevolgd via de livestream. En zoals ik eigenlijk, ik en iedereen die er maar een klein beetje verstand van heeft, al vanaf het begin zeggen, die maatregel gaat het niet halen. En daarin ben ik nog wel bevestigd na die zitting gisteren.
Ja, en al die rechtszaken die er dan worden aangespannen, hoe werkt dat eigenlijk? Wat voor rechtszaken zijn dat? Is dat op een soort van individueel niveau of worden daar vanuit groepen dingen besproken?
Ja. Nee, dat gaat op individueel niveau. Dus je moet je voorstellen, je bent een asielzoeker. Nou, je gaat een lange procedure in. Op een gegeven moment krijg je een asielstatus. Dan ben je statushouder en heb je recht op gezinshereniging. Nou, de meeste mensen vragen dat, bij wijze van spreken, meteen de dag nadat ze die asielvergunning hebben, vragen ze dat aan. Dan moeten ze wachten totdat de IND daar een besluit opneemt. Dat duurt vaak nog 6 maanden, want er ligt gewoon een enorme stapel dossiers voor de IND om te behandelen. Ook een van de redenen natuurlijk waarom dit zo'n domme maatregel is, want het kost allemaal extra capaciteit weer bij de IND. Dan krijgen ze op een gegeven moment een besluit. Nou, dat besluit is dan meestal, je gezin mag komen, maar dat staat er dan nu extra bij op grond van die maatregel. Wel pas over 6 maanden.
Ja.
Tenzij je eerder een woning hebt, wat vrijwel nooit het geval is.
Nee.
Nou, dan ga je daartegen in bezwaar bij de IND. Want dat is dan de eerste rechtsingang, zoals dat heet. En dat bezwaar wordt afgewezen. En dan ga je naar de rechtbank. En dan wordt in jouw individuele zaak wordt door de rechter getoetst of die maatregel wel kan, of die niet in strijd is met het recht. En tot nu toe hebben alle rechters gezegd dat dat inderdaad in strijd is met de regels, die maatregel. Dus die hebben die beroepen gegrond verklaard. En dan moet de IND wel dat visum waar het om gaat meteen verstrekken. En dat doen ze dan ook. Maar dat zijn allemaal individuele zaken. Nu ligt de zaak voor bij de Raad van State. Dus in elk geval 3, en ik neem aan nog meer, maar in elk geval 3 zaken is de IND in hoger beroep gegaan tegen die uitspraak van de rechtbank. En dan gaat de Raad van State uitspraak op doen. Nou ja, als de Raad van State zegt dat die maatregel in strijd is met het recht, dat is de hoogste rechter, dan moet de staatssecretaris en het kabinet moet dat wel volgen. Dus dan kunnen ze die maatregel niet langer handhaven.
En waarom, ik denk dat we het antwoord misschien al wel weten, maar waarom zegt de overheid dat zo'n huis bijvoorbeeld zo belangrijk is?
Kijk, de hele maatregel komt voort uit wat dan heet de asieldeal van afgelopen zomer. Er was natuurlijk een opvangcrisis. Er waren te weinig plekken voor asielzoekers. Dat leidde ertoe dat tientallen, soms honderden asielzoekers buiten moesten slapen, met name in Ter Apel. En dat moest worden opgelost. En om de een of andere reden was daar dan een deal voor nodig. Dat is vaak zo in de kabinetten waar ook de VVD aan deelneemt. Als je iets wil oplossen voor asielzoekers, dan moet daar ook een soort nadelige component aan zitten.
Zeker.
En dit was de nadelige component. Het uitstel van gezinshereniging, daar heeft de VVD ook uitdrukkelijk over gezegd van, nou, dus dan maken we Nederland minder aantrekkelijk voor asielzoekers. Dus dan komen er minder asielzoekers naar Nederland. Zo hebben ze dat ook verkocht. Maar dat is niet de officiële reden. Want die reden zou natuurlijk echt niet stand houden bij de rechter. Dus er is ook nog een officiële reden. En die is, nou, we willen de druk op de opvang verlichten. En ja, dan kan je natuurlijk niet zeggen dat iemand die gewoon zijn eigen woning heeft, dat hij zijn gezin niet mag laten komen. Want dat is geen druk op de opvang.
Nee. Nou, er zijn gisteren de advocaten, dat konden we lezen ook in de krant, alle nieuwsberichten, van het IND of van de staatssecretaris, dat weet ik eigenlijk niet zo goed nu, maar die zei van, je moet het vergelijken met, je krijgt een operatie, maar ja, dat kunnen we niet nu doen, want de zorg is overbelast, dus je krijgt die operatie over 6 maanden aan je knie, dus die operatie die komt er sowieso, maar je moet gewoon even wachten, want dat is nu de huidige situatie. Zo moet je ook... Daarmee moet je het ding van de gezinshereniging vergelijken. Dat is nu het punt wat ze maken eigenlijk.
Ja, nou ja, die vergelijking gaat natuurlijk volstrekt mank. En dat is ook door de advocaten van de vreemdeling om wie het gaat, is dat ook heel duidelijk uitgelegd. Kijk, die mensen vragen om toegang tot Nederland. En ze vragen niet per se om een opvangplek. Dat daar ook opvang, dat ze dan volgens opvang krijgen, dat heeft Nederland zo geregeld. Maar dus de mensen vragen bij wijze van spreken niet om een operatie. Ze vragen, als je die vergelijking dan wil maken, vragen ze misschien toegang tot een ziekenhuis, bij wijze van spreken. Bovendien, na 6 maanden mogen ze sowieso komen. Hè? Dus zoals die advocaat gisteren ook zei, de advocaat van de vreemdeling, ik mag hopen dat als je dan die vergelijking doortrekt, dan zou dat dus betekenen, als er geen plek is, dat er dan 2 mensen in hetzelfde bed worden geopereerd. Zo gaat het natuurlijk niet. Ik denk dat de vergelijking veel beter is. Zoals iemand op Twitter gisteren zei. Ik weet even niet meer wie. Maar ik vond het wel een goede vergelijking. Alsof er wordt gezegd, je krijgt je loon. Of je krijgt je loonstrookje. Maar we betalen je loon pas over 6 maanden.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat gisteren de staatssecretaris en zijn advocaten betoogden. Van, we geven die mensen gewoon recht op gezinshereniging. Dus daar kunnen ze verder niet over klagen. We kiezen er alleen voor dat ze dat pas over 6 maanden mogen verwezenlijken.
Ja,
Dus stel je voor, je krijgt je loonstrookje en vervolgens tot 6 maanden later je loon. En dan zegt je baas, daar kan je niet over klagen, want je hebt toch het recht op salaris.
Ja, je hebt het
recht.
Ja,
dat is een veel betere vergelijking.
Ja, heel goed. Februari dus die uitspraak van de Raad van State.
En dat is dan de oplossing.
En dat is dan de oplossing, denk ik ook meteen, hè?
Dat is dan de oplossing. Dat vanaf het begin af aan was duidelijk dat als de staatssecretaris het helemaal zou willen rekken tot het einde, tot een uitspraak van de Raad van State zou duren. Ja. Ik moet zeggen, dat is iets sneller gegaan dan ik toen vreesde. Rechtbanken en ook de Raad van State pikken de zaak wel snel op, wat ook weer een teken is dat ze, denk ik, een groot probleem zien hiermee. Dus ik heb alle vertrouwen erin dat het daarmee klaar is. Dan gaat het natuurlijk weer terug naar de politiek. Je kan zeggen, wat bijvoorbeeld ChristenUnie ook zegt, van we hebben die asieldeal gesloten, VVD wilde dit. We hebben toen al gezegd, lijkt ons niet juridisch haalbaar. Maar goed, als je dit wil, dan gaan we daar in mee en dan kijken we wat de rechter ervan vindt. Ik maak ook geluid dat de VVD zegt van oké, maar als dit niet werkt, dan moeten we weer iets anders hebben. Dan moeten we weer een andere nare maatregel komen. Dus voor zover het een oplossing is dat tijdelijk, want dan komt er iets anders aan, denk ik.
Je zal als vluchteling gewoon een schop krijgen van de VVD, anders lossen we het niet voor je op.
Ja, misschien is dat een idee.
Sympathiek, ja.
Dat de VVD bij de grens kan staan die iedereen een schop geeft. Ja. Misschien is dat voldoende.
Ja, ja. Daniel Koerhaus of Ruben Brekelmans, laten we dat natuurlijk gewoon doen.
Zeker, die gaat persoonlijk...
Ja, ik zou niet voor zijn, hoor, even voor alle duidelijkheid.
Dat snap ik mij ook niet, maar ja.
Geen lijfstraffen.
Maar dat is denk ik wel wat ze het lekkerst zouden vinden, denk ik, hè? Ja.
Een heel zacht tikje.
Een heel zacht tikje,
een compromis in kunnen vinden.
Goed. Oké, laten we hopen dat de Raad van State zal inderdaad wel gaan beslissen dat het niet rechtmatig is, want het is in strijd met heel veel rechten van de mens. En laten we hopen inderdaad dat ertoe leidt dat deze onzalige maatregel voorgoed van tafel gaat, Wil.
Ja.
Dankjewel voor je toelichting.
Op naar de volgende.
De volgende, ja. Doei. Dankjewel.
Okay.
De linkse mannen lossen het op.
Volgens mij zijn we klaar. Een lekker korte aflevering. Maar volgens mij is dat gewoon heel erg goed, toch? Aan het begin van het jaar.
Ja, en we weten dat we moeten doen om beter te eten en goedkoper te eten.
Ja.
En we weten ook dat we heel waarschijnlijk in februari definitief van die afschuwelijke nareisbeperking af zijn. Dus eigenlijk al met al best een positieve
het
start
jaar
van 2023.
Goed. Ja, zeker. Ja.
Volgende week zijn we wel weer in Omni.
Ja.
Vrijdagochtend.
Op vrijdagochtend. Dus kom lekker kijken. Tussen 10 en 11 nemen we op. En dan kan je ook zo'n heerlijk ontbijtje daar eten. En
zeker.
Dan een soort van ASMR wordt het dan, toch? Of nee, wij gaan natuurlijk geen ontbijtje eten.
Ik ga geen ontbijtje eten. Nooit eten als je iets opneemt. Dank voor het luisteren allemaal.
Houd moed.
Moedig voorwaarts.
De linkse mannen lossen het op.